Niemand is als u, niemand is als onze God. Niemand is als de Heer Jezus. En als we dat maar steeds voor ogen blijven houden, dan hebben we onze ogen gericht waar het op gericht hoort te zijn. Maar helaas zien we heel vaak in ons leven en ook in de Bijbel momenten dat mensen ergens anders naar kijken. En ik wil eigenlijk aan het begin van dit jaar, waarin we als het ware nieuwe stappen mogen zetten de toekomst in, wil ik ook een klein beetje een begin nemen bij de reis die Israël maakte. Een deel van de reis die Israël maakte. Door vanuit zeg maar de slavernij, door de woestijn heen. En uiteindelijk komend in het beloofde land. En ergens daartussen lezen we in Exodus hoofdstuk 17 een stukje van wat zij meemaakten. Ik heb echt, toen ik de preek aan het maken was, dacht ik, heb ik hier nou al over gesproken of niet? Ik heb de oudsten zelfs geappt, jongens, help mij even, weten jullie dit? Niemand kon zich het herinneren, dus dan nog maar een keer, als het nog een keer is. En anders gewoon voor de eerste keer. Exodus hoofdstuk 17. Ik weet dat ik het wel genoemd heb een keer, misschien is dat wel daar waardoor ik er in de war ben. Exodus hoofdstuk 17, vers 1. 17, ja. Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en trok van rustplaats tot rustplaats. Op bevel van de Heere. En ze sloegen hun kamp op in Rafidim. En daar was echter geen water voor het volk om te drinken. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes en zei, geeft u ons water zodat wij kunnen drinken. En Mozes zei tegen hen, waarom hebt u oneenigheid met mij en waarom stelt u de Heere op de proef? Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen Mozes en zei, waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen? Toen riep Mozes tot de Heere, wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of ze gaan mij stenigen. En de Heere zei tegen Mozes, trek voor het volk uit. Neem enkele van de oudsten van Israël met u mee. En neem uw staf, waarmee u de Nijl sloeg, in uw hand en ga op weg. En zie, ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. En dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Hij gaf die naam, of die plaats de naam Massa en Meriba vanwege de oneenigheid van de Israëlieten. En omdat zij de Heer op de proef gesteld hadden door te zeggen, is de Heer nu in ons midden of niet? Nou, tot zover dit stukje. Een nieuw jaar, een nieuw thema, nieuwe uitzichten, nieuwe uitdagingen. Het is als het ware een reis die we mogen maken, zo door de tijd heen. Een weg die we mogen gaan, een weg waarvan we mogen geloven en belijden dat God die voor ons uitgestippeld heeft. Persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente. Eigenlijk zoals hij dat ook deed bij Israël. Waar Israël trok van rustplaats naar het bevel van de Heer. Dus elke keer vertelde God dat ze moesten optrekken en hij vertelde op een gegeven moment ook dat ze hun tenten weer konden opzetten en daar konden verblijven voor de tijd dat God het in gedachten had. En zo gaat het eigenlijk, zo wil God eigenlijk, dwars door alles heen, wil hij ons leren om te gaan naar de plek die God ons heeft gegeven. Op het moment dat God ons dat zegt en dat ook geeft aan ons, dan mogen we gaan en mogen we gehoorzaam zijn aan God. En op het moment dat we dat doen, dan zullen we ook ontdekken dat we zijn op de plaats waar God ons wil hebben. En dat daar de plaats ook is waar de zegen van God ook gaat stromen. Eerst kijk eens even naar, wat maakt Israël dan mee? En wat gebeurt er dan op het moment dat zij die reis maken waarin ze zien, we gaan van rustplaats naar rustplaats. God leidt ons, God heeft ons zelfs geleid uit de slavernij. God heeft wonderen gedaan in Egypte toen we daar waren. Er waren allerlei plagen die over Egypte kwamen. Mozes speelde daar een belangrijke rol in. De staf die Mozes in zijn hand had een belangrijke rol. Aaron had een belangrijke rol. En zo werd het volk Israël uit Egypte uitgeleid en kwam het terecht in de woestijn op weg naar het beloofde land. Eigenlijk was die hele reis gekenmerkt door grote wonderen van God. Eigenlijk als je naar jou en mijn leven kijkt, als je kijkt ook naar de jaren dat Parousia Gouda bestaat, voor degenen die hier al langer zijn, we hebben wonderen hebben hier meegemaakt. Gewoon prachtige zegeningen van God. Dingen waarvan we soms niet eens dachten dat het zou kunnen, God heeft het gedaan. Kijk eens naar je eigen leven waar het ook gebeurt. En toch zijn er ook momenten geweest in jouw leven, ook in de gemeente, die moeilijk zijn geweest. En misschien nog wel moeilijk zijn. En eigenlijk is dat die woestijn waar Israël doorheen ging. En wat gebeurt er op het moment dat ze daar doorheen gaan? Wat gebeurt er op het moment dat ze het moeilijk hebben? Dan gebeurt wat ik een tijdje geleden ook al zei toen het ging over die slangen die onder hen waren en die hen beten. Dan kijken we naar de omstandigheden. We zijn zo geneigd om dan in één keer te kijken van ja, maar waar zijn we nu? Wat overkomt ons nu? Wat gebeurt er in mijn leven? Wat gebeurt er in ons leven? Dat is waar we naar kijken. Terwijl God eigenlijk wil dat we alleen maar dwars door alle omstandigheden heen op hem gaan zien. Ook hier gebeurde dat weer. Ze gingen van rustplaats naar rustplaats, werden geleid door Gods geest. Je zag later ook dat God hen voorging, overdag in een wolkkolom, 's nachts in een vuurkolom. De weg werd volledig geleid. En toch. En dan maken ze wonderen mee. Hier vlak voor dit gedeelte maken ze nog mee dat ze te eten krijgen van God. Dat God zorgt voor eten. Dat er kwartels worden komen die vallen neer. Er wordt manna gegeven. Het hemelse brood waar ze van mogen eten. Op een wonderlijke manier voorziet God in datgene wat ze nodig hebben. En precies vlak daarna komen ze op plaatsen waar geen water is. En je zou denken, als je die weg gegaan bent met God, dan ben je toch vol van geloof. Dan weet je toch wat God gedaan heeft. Dan kijk je toch naar datgene wat God al eerder gedaan heeft. En dan beleiden we met elkaar toch ook, dan mag je God toch ook vertrouwen dwars door deze omstandigheden heen. Maar toch, Israël begon tegen Mozes te mopperen. Dat is het eerste wat je doet, hè. Je zoekt de leiding op en je gaat mopperen. Doen jullie niet, maar elders wel. Hier was het ook bij Mozes. Mozes, moet je even de situatie voorstellen. Je bent in de woestijn. Kijk om je heen, er is geen water. Ze kijken naar Mozes. Mozes, geef jij ons water. En Mozes staat te kijken en denkt, ja, waar moet ik dit vandaan halen? Ja, Mozes, jij hebt ons toch uitgeleid uit Egypte. Waarom hebben we dat gedaan? Waarom heb jij ons hier gebracht, zodat wij, ik, mijn kinderen, mijn vee, dat wij om zouden komen van de dorst? En Mozes voelde de druk toenemen en hij zegt tegen hen, waarom hebt u oneenigheid met mij en waarom stelt u de Heer op de proef? En het volk smachtte naar water. En dan gaat Mozes naar God toe en zegt tegen God, wat moet ik met het volk doen? Nog even, ze gaan mij stenigen. En dan? Wat wilt u dat ik doen zal? En dan zegt God, Mozes, ik wil dat je enkele van de oudsten meeneemt uit het volk. En dat je ook je staf meeneemt waarmee je op de Nijl hebt geslagen. En dat je die in je hand neemt en op weg gaat. En dan ga ik daar voor je op de rots staan. En jij moet met die staf op die rots slaan. En dan zal er water uitkomen en het volk zal kunnen drinken. Wat doet God hier? Het is zo'n verhaal wat we vaak misschien wel gelezen hebben en waar je misschien wel snel aan voorbij kunt gaan. Maar wat doet God nou echt? Nou, wat God nu doet, is in de eerste plaats laat hij Mozes weten, ik ben erbij. Ik ben er, ik zal op de rots gaan staan, ik ben in jullie midden. Dat is heel leuk, want dit stuk eindigt met de vraag van Israël. Is de Heere nu in ons midden of niet? Is hij nou merkbaar aanwezig of niet? En wat God doet, is eigenlijk tegen Mozes zeggen, die wel weet dat God aanwezig is. Mozes, ik ben er. Pak jij nu de staf, diezelfde staf waarmee je op de Nijl sloeg. En neem die staf en ga nou op weg naar die rots. En dan mag je op die rots gaan slaan. En wat God eigenlijk doet, is door iets zichtbaar te maken in de natuurlijke wereld van het volk Israël, hun aandacht weer richten op datgene wat God eerder heeft gedaan. Want wat deed God eerder? Wat liet God Mozes eerder doen? Hij liet met die staf, liet hij hem op het water slaan op de Nijl. Wat gebeurde er toen? Het water veranderde in bloed. Op het moment dat Mozes dat deed, veranderde dat water in bloed. En waar dat bloed naar verwijst, is de redding die God gaat geven om Israël uit de slavernij te gaan brengen en te gaan brengen in het beloofde land. Het was het eerste wat Mozes mocht doen, de eerste van de plagen die ook geschiedde aan Egypte. Het bloed verwijst naar de redding die God in petto had voor Israël. En diezelfde staf gebruikte Mozes later weer. Wat was de volgende keer dat Mozes die straf gebruikte? Een? Ja. Ze stonden bij de Rode Zee. En achter hen kwamen de legers weer aanstormen om hen toch weer terug te gaan brengen. En voor hen was het water. En ze wisten niet wat ze moesten doen. Ook toen raakte het volk al in paniek. Van Mozes, wat doen we nou? En toen zei God tegen Mozes, strek je hand uit, je staf uit over dat water. En op dat moment kwam er een pad door de zee heen en Israël kon droogvoets daar doorheen gaan en kwam aan de overkant. En toen de laatste persoon aan de overkant was gekomen van het volk en de legers van Egypte nog daartussendoor kwamen, liet God het water weer toesluiten en was het volk veilig. De redding was daar. En nu zei God als het ware, Mozes, diezelfde staf die voor het volk zichtbaar is geweest, die jij hebt uitgestrekt, waar je mee hebt geslagen, diezelfde staf, neem die nou mee en ga nu naar de rots en slaap die rots. De rots waar ik op ga staan. En daar zal op dat moment water uitstromen. Dat is boeiend. Als je goed beschouwt wat Mozes eerst deed met de staf, namelijk hij sloeg op het water en het water veranderde in bloed. En dat daarna hij nu op die rots mag slaan. En er komt water uit. Het bloed verwijst naar het bloed van Jezus als redding voor ons. Water is vaak een beeld van iets anders. Water is een beeld niet van het volk. Water is een beeld van de doop van de Heilige Geest. Er komen voor de Heilige Geest vaak twee beelden het meeste terug. Dat is vuur en dat is water. Dat is net tegenovergesteld. Maar water is dat levendgevende wat God wil geven door zijn geest. Dus aan de ene kant zie je eerst het bloed en daarna zie je ook de geest. Die twee symbolen die werden zichtbaar. Alleen het zijn symbolen. Wat Israël werkelijk meemaakte was dat het water veranderde in bloed en daardoor was het water geen water meer. En nu maakten ze mee dat er op de rots werd geslagen met een stuk hout. Hè. Moet je even proberen met een stuk hout op een rots te slaan en dan kijken of er water uitkomt. Moet je echt geloof hebben. En op dat moment deed hij dat en kwam er water uit en het volk kon drinken. En te midden van de woestijn, terwijl het volk aan het drinken was, konden ze leven. Dat is wat zichtbaar was in de natuurlijke wereld. En zo kon het volk weer verder gaan. En toen kwam die vraag, is God nou in ons midden of niet? Is hij merkbaar aanwezig of niet? En wat God wil doen, is het volgende. op momenten dat wij worden afgeleid door de omstandigheden van zijn aanwezigheid, dan richt hij, probeert hij jouw aandacht weer te trekken, zodat je weer naar hem gaat kijken. Zodat we gaan leren dat God altijd merkbaar aanwezig is. Alleen dat wij daar opmerkzaam op moeten zijn. Merkbaarheid, merkzaamheid en opmerkzaamheid gaan samen. Wij moeten wel oog hebben voor het feit dat hij er is. Dwars door alles heen. Dat is wat Israël moest leren. En wat gebeurde er? God gebruikte die staf en Mozes om de aandacht weer te vestigen op wat ooit eerder al was gebeurd. Met andere woorden, datgene waardoor God eerder al werkte, dat bouwt geloof op, zodat we daardoor weer verder kunnen gaan. Dus op momenten dat dingen in je leven moeilijk zijn, kijk dan terug naar die momenten waar God heeft gewerkt en laat het geloof weer naar boven komen en laat het geloof zich richten op God en laat daardoor jouw vertrouwen weer gaan toenemen dat wat er ook gebeurt, God het ook zal doen in deze omstandigheden. Omdat hij merkbaar in jouw leven, in ons midden aanwezig is. Dat is een wonder wat hier gebeurt. Toch zul je laten zien als het doorgaat, hoef maar een paar hoofdstukken verder te gaan, en je ziet alweer dat Israël weer lijkt vergeten te zijn. Maar hoe groot het wonder is, laat het Nieuwe Testament ons zien. En dan mag je hier die mooie boekenlegger tussen leggen. En dan mag je nu gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 10. 1 Korinthe hoofdstuk 10. In 1 Korinthe hoofdstuk 10, daar schrijft Paulus het volgende. En ik lees vanaf vers 1 tot en met vers 4. Ik wil niet, broeders en zusters, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren. En allen door de zee zijn gegaan. En dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. Het manna wat uit de hemel neerkwam. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots als Christus. Nou, dit laatste. Zij dronken allemaal van hetzelfde geestelijke water. En zij dronken allemaal uit die geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Wat Paulus hier doet is iets wat wij nog wel eens spannend vinden. Namelijk iets wat wij in de zichtbare wereld zien, om daar ook een geestelijke betekenis achter te zoeken. Soms hoor ik mensen wel eens zeggen, je moet toch niet alles vergeestelijken? Nee, niet alles hoeft vergeestelijk te worden. Maar er zijn zaken die misschien vermenselijkt zijn en daardoor weer hun geestelijke betekenis mogen krijgen. Een van de zaken die Paulus hier laat zien is dat iets wat heel natuurlijk is, namelijk er was een rots, dat zagen de mensen, en er was een man, Mozes, en er was een staf, zichtbaar, en heel zichtbaar sloeg Mozes met die staf op die rots en kwam er heel zichtbaar en merkbaar water uit en dronken zij van het water en konden ze weer verder. Dat was zichtbaar in de natuurlijke wereld. Maar wat zij niet zagen en wat Mozes voor een deel wel zag, is dat er ook iets geestelijks aan de hand was. Mozes zag namelijk de plaats waar God zou gaan staan op de rots. Mozes mocht daar iets van zien. En hij wist het, daar op die plek. En hij wist ook, op het moment dat ik sla in gehoorzaamheid, dan zal er water stromen. En nu zegt Paulus, eigenlijk is die merkbare aanwezigheid van God, ook bij de reis van het volk Israël, ook toen er water uit de rots stroomde, die merkbare aanwezigheid van God was al in de persoon van Jezus, ook in het Oude Testament. Alleen wij kennen hem daar niet zo op de manier zoals wij hem nu kennen, na zijn menswording en na zijn lijden en sterven en opstanding. Maar zelfs daar was hij al aanwezig. Paulus zegt eigenlijk, dit is de geestelijke betekenis achter datgene wat er gebeurde in de woestijn. De rots was Christus, Christus werd geslagen, er kwam water uitstromen, dat was geestelijk water en het volk mocht daardoor leven. En omdat dat zo is, zijn zij ons tot een voorbeeld, zodat ook wij mogen weten dat als wij bij Jezus komen en van Jezus drinken, dat wij zullen leven tot een eeuwigheid. Je hoort zo de woorden van de Heer Jezus zelf. Zoals ze beschreven staan in Johannes 7. Wie dorst heeft, komt tot mij en drinken. Wie dorst heeft, komt tot mij en drinken. Of, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan voegt Johannes daar nog zelf aan toe. En dit zei hij over de Heilige Geest, die zij die in hem geloven, ontvangen zouden. Het is bijzonder dat eerst het bloed kwam en dat daarna het water kwam. Het is eigenlijk een beeld wat je steeds ziet. Waar water eerst verandert in bloed in Egypte en waar het verlossing bewerkt, komt later water waardoor je kunt leven. Het is dezelfde manier zoals het ook in het geloof gaat. Eerst is daar het bloed van de Heer Jezus wat jou en mij redt. En als wij in geloof dat hebben aangenomen, dan ontvangen wij de Heilige Geest. Mogen wij komen bij Jezus, mogen we drinken en mogen die stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Letterlijk staat er uit de buik. Dat is letterlijk wat de vertaling is. Eigenlijk is het zo bijzonder. Op het moment dat wij mogen drinken bij Jezus van dat water en de Heilige Geest ontvangen, omdat we gered zijn door zijn bloed, op dat moment zal het gaan stromen en zullen we gaan merken dat hij merkbaar aanwezig is in ons leven, dat hij merkbaar aanwezig is in ons midden, dat het merkbaar aanwezigheid niet alleen maar bij ons blijft, maar dat het ook gaat stromen uit ons en mensen gaat raken, omdat mensen worden geraakt door de Geest van God zelf. Door de liefde van God, door de kracht van God, door de aanwezigheid van hem. Dat is hoe hemel en aarde met elkaar samenwerken. Dat is hoe die horizontale lijn van God naar beneden toe gaat, naar de plek ook waar wij mogen zijn. Maar niet alleen de plek, maar juist ook naar de mensen die hier zijn, naar jou en naar mij. En van daaruit mogen we terug gaan geven aan hem en mogen we ook weer uitgaan naar de plekken waar God ons zendt. En zal het gaan stromen. God is altijd in ons midden, in Jezus en door zijn geest. Dat is het wonder wat we mogen weten. Dat wat er ook gebeurt, waar we ook zijn, wat we ook doen, hij is hier. Hij is hier. Dit waren twee punten. De preek bestaat uit drie punten, toch? Goeie preek. Nu komt het derde punt. Ja. Derde punt. Nee, geen tussenzang. Nee, want dan raak ik mijn punt kwijt. Derde punt. En daarvoor wil ik met jullie naar Psalm 78. Want ik wil het wonder nog dichterbij brengen. Ik wil het wonder nog groter maken. Ik wil eigenlijk laten zien hoe God merkbaar aanwezig is. Maar niet alleen maar aanwezig is, maar ook werkzaam aanwezig is. In Psalm 78 staat het volgende. En dan lees ik vanaf vers 12. Voor de ogen van hun vaderen had hij wonderen gedaan. In het land Egypte, in het gebied van Zoan. En hij spleet de zee door midden en deed hen er doorgaan. De wateren deed hij rechtop staan als een dam. Hij leidde hen overdag met een wolk en de hele nacht met een lichtend vuur. Hij spleet de rotsen doormidden in de woestijn en liet hen overvloedig drinken als uit diepe wateren. Want hij bracht stromen voort uit de rots. Hij deed water neerstorten als rivieren. En toch gingen ze door met tegen hem zondigen. Ze tergden de Allerhoogste in de dorre wildernis. Ze stelden God in hun hart op de proef. Ze vroegen om voedsel, zoveel ze lusten. Ze spraken tegen God en zeiden, zou God een tafel gereed kunnen maken in de woestijn? Zie, hij heeft de rots geslagen, zodat er water uitvloeide en er beken overvloedig uitstroomden. Zou hij dan ook brood kunnen geven? Zou hij zijn volk van vlees kunnen voorzien? Fijn, zo ga je door. Dit is een stukje uit de geschiedenis, eigenlijk van Israël, maar het is een stukje uit de geschiedenis van God met Israël. Wat valt je op in dit gedeelte wat we nu gelezen hebben? We gaan de preek samen afmaken. Dat is goed. Dat betekent dat het in de vertaling met een hoofdletter zo is neergezet. Wat betekent dat? God sloeg de rots. Wat zag Israël? Mozes sloeg de rots. Dus goed over nadenken. Dit is een heel geestelijk principe. Wat Mozes deed, was eigenlijk precies hetzelfde wat Jezus later deed. Jezus zei later, ik doe alleen maar wat ik de Vader zie doen. De Zoon kan niets uit zichzelf, tenzij hij het de Vader ziet doen. Jezus keek naar wat de Vader deed en dat deed hij ook. Dus als de Vader in de tijd van Jezus brood vermenigvuldigde en visjes, dan ging Jezus brood en visjes vermenigvuldigen, want hij zag het de Vader doen. Als hij iemand zag die ziek was en hij zag de Vader een hand opleggen, dan legde hij de handen op. Zag hij de Vader een papje maken van slijk, dan deed hij dat en legde dat op de ogen. Hij deed alleen maar wat hij de Vader zag doen. Eigenlijk was het met Mozes net zo. Mozes zag als het ware God de rots slaan. En omdat God de rots sloeg, deed hij het ook. Maar wat maakte nou dat de rots spleet? Was dat die klap die Mozes gaf of de klap die God gaf? God, ja. De klap die God gaf, dat deed de rots splijten. Maar wat Mozes mocht doen, was als het voorbeeld zijn voor Israël, dat als je in geloof dat doet, dan zal God voorzien. En dat is wat wij mogen leren bij alles wat we doen, is dat de dingen die geestelijk, nee, laat ik het anders zeggen, die zichtbaar zijn voor ons in deze wereld, dat we gaan leren oog ervoor te hebben wat God dan doet vanuit de geestelijke wereld. Omdat datgene wat dan gebeurt in ons leven aan zegeningen, aan voorziening, dat we beseffen dat komt van God en niet van mensen. God doet dat. Op zijn manier, op zijn moment, hij doet het. En daarom mogen we ons geloof altijd op hem richten en niet op mensen. Want mensen kunnen wel wonderen doen. Dat is wat we denken, dat is wat we zien. Maar het is God daardoorheen, door zijn geest in Jezus, die dat doet. Het gaat toch verder. Als je hier goed over nadenkt. Op het moment dat God de rots sloeg in het Oude Testament. En Paulus zegt, maar die rots was geestelijk gezien Christus. Wat betekent dat dan? Dat wat zal gebeuren. Dus op het moment dat wij zien dat Jezus wordt geslagen nadat hij door de Joodse mensen, de Joodse leiders, is uitgeleverd aan de Romeinen en Jezus letterlijk werd geslagen met een zweep en met vuisten en daarna werd geslagen door spijkers in zijn handen, is het op zijn minst zo dat God het toeliet. Als je de lijn echt doortrekt, dan zie je dat God dit deed voor jou en mij. En dat Gods merkbare aanwezigheid in Jezus toen al jou en mij op het oog had. En dat waar wij dwars door dit jaar mogen gaan wandelen, achter zijn geest aan, ons laten leiden door hem, mogen we gaan ontdekken dat waar wij ook gaan en wat wij ook doen, het fundament van alles wat wij doen en alles wat wij mogen zijn, ligt in het volbrachte werk van Jezus. Ligt in de liefde en de genade van God voor jou en mij, die zelfs toeliet dat de rots geslagen werd, maar zelf als het ware die klap deed. Voor jou. En voor mij, zodat wij door het geloof met God mogen leven. En dat de merkbare aanwezigheid van God niet alleen maar te maken heeft met de wonderen die hij nu doet of gaat doen, maar dat het ook te maken heeft met wat hij al heeft gedaan. En elke keer als er dingen zijn die moeilijk zijn in ons leven, dan mogen we weer terugkijken als het ware naar het kruis waaraan God dat grote wonder heeft gedaan voor jou en mij. En God zij dank is het niet gebleven bij het kruis. God zij dank is er ook een open graf waaruit Jezus is opgestaan. En hij leeft. En wij mogen weten dat wij leven. Dat wij leven door het geloof in hem. Dat wij leven met hem. En dat wat er ook gebeurt, hij, de levende Heer, is in ons midden door zijn geest die in ons woont en bij ons is. Altijd. Merkbaar. Voelbaar. Zelfs soms zichtbaar. En ik hoop en ik bid echt, mensen, dat we in dit jaar meer en meer gaan leren dat we onze geestelijke ogen mogen openen en gaan zien wat God doet of de weg die hij wijst en die wat die mogen gaan. Bij alles wat je doet. Thuis, op je werk, hier in de gemeente, op je kring, in het koffieteam of het welkomsteam, het jeugd- en jongerenwerk, kinderwerk, pastoraat, zending, gebedsteam. In de raad. Wat dan ook. Ook als we de nieuwe visie gaan uitrollen, ook dit jaar. Dat we gaan kijken niet naar wat wij willen. Maar dat we openstaan voor wat God wil. En ook al is dat soms spannend. We vertrouwen hem. We mogen naar hem zien, want hij is merkbaar aanwezig. Merkbaar, zichtbaar en tastbaar. Hij is aanwezig in jouw leven, in jouw huis, in jouw gezin, in jouw familie, op jouw werk en waar dan ook. Hij is hier. Altijd. En hier betekent niet alleen maar aan deze plaats. Hier betekent jou, altijd bij jou en mij. Hier is gewoon een gebouw. Maar jij en ik, wij zijn een geestelijke tempel waar hij in woont door zijn geest. Dus waar wij samenkomen als gemeente van de Heer Jezus, daar is hij in ons midden, omdat hij in jou woont en in jou woont en in jou woont en in jou woont en in jou en in mij. En zo ontmoeten we elkaar en mogen we samen weten, God is hier. God is hier. Merkbaar aanwezig. Altijd. Alle eer aan hem.